Ik vind het mooi om vanmorgen te beginnen met een verhaal. Een verhaal wat ik heb meegemaakt in een situatie die vergelijkbaar is als de omgeving hier. Een markt. Huisjes. Armoede. Ik ontmoette daar Andreas en het verhaal van Andreas dat raakte mij eigenlijk gelijk al in het begin. Hij is even oud als ik en hij had ook 3 kinderen toen ik hem ontmoette en dat heb ik ook. Wij raakten met elkaar in gesprek in zijn huisje. Waar geen ramen in de kozijnen zaten en waar de wind vrij spel had. En Andreas vertelde over zijn gezin en een van de eerste dingen die hij vertelde was dat hij een dochtertje was verloren, 3 maanden terug. Het dochtertje leed aan een bloedziekte en ze hadden geen medicijnen voor het kind kunnen kopen en daarom was ze overleden. Nou, daar eindigde ook de overeenkomst in ons leven. 3 kinderen, even oud. Maar ik was nog geen kind verloren op deze manier. En toen vertelde Andreas verder dat hoe hij aan zijn inkomen kwam. Elke ochtend dan zocht hij een plekje op een markt als deze. Om als dagarbeider beschikbaar te zijn om werk te doen. En als hij geluk had, dan was er 's morgens vroeg wel iemand die zei van Andreas, ik kan jou wel gebruiken. En dan werkte hij de hele dag en dan kreeg hij zo'n $3,50 voor een werkdag om te bouwen of te graven. En soms duurde het wat langer dat hij iemand vond voor wie hij mocht werken. En soms kwamen ze niet. En Andreas zegt, dan ging ik zo rond de middag maar naar huis. En dan had ik niks. En dan hadden we ook echt niks. En toch, zegt die Tima, was het soms eenvoudiger om thuis te komen zonder iets dan met die $3,50. Nou, dat snapte ik niet. Wat dan, Andreas, vertel eens. Nou, zegt hij, als ik geld had, dan moest ik kiezen waar ik het aan uitgaf. En dat was elke dag weer zo moeilijk, zegt hij. Want niet alleen mijn dochtertje leed aan deze bloedziekte, maar ook mijn vrouw, die naast hem stond, en 2 van zijn kinderen. Hij zegt, eigenlijk moet ik medicijnen kopen, want ik zie ze achteruit gaan. Maar in hetzelfde geval, zegt hij, ons huisje waar we nu in staan, en dat was een krot in onze bewoordingen, daar moet ik $25 per maand voor betalen. Hij zegt, op dit moment loop ik 8 maanden huur achter. $200 is echt een last. En de huisbaas komt wekelijk langs en hij zegt tegen mij, Andreas, je moet oprotten of betalen. Maar ja, zegt hij, wie wil mij hebben als je uit een huis wordt gezet, omdat je niet kunt betalen? Dan moeten we zwerven. Hij zegt, maar toch koop ik meestal eten. Ik kan het als vader niet verdragen om mijn kinderen op bed te moeten leggen terwijl ze huilen en mij vragen om eten. Dus meestal koop ik eten, maar elke dag, wat voor investering ook doe met mijn geld, elke dag voel ik mezelf een kansloze vader. Want ik kan niet geven wat mijn vrouw of mijn kinderen, wij als gezin nodig hebben. Dit verhaal, dat brak mijn hart. Terwijl ik bij hem wegliep. Terwijl ik mijn weg weer ging. En ik weet nog dat ik op het vliegveld stond. En graag een geurtje mee moest nemen voor thuis. Wilde meenemen voor thuis. En ik wilde het pakken uit het schap, want ik wist wat ik wilde hebben. En toen las ik dat het $50 kostte. Ik kreeg het Spaans benauwd. Hoe kun je nou geld uitgeven voor een luchtje als die situatie van Andreas? Ik weet niet, wat zou jij doen? Lastige keuze, is het niet? We gaan een verhaal lezen uit de Bijbel. Over een moment dat de nood gezien werd en dat Jezus erbij is. Nou, dat zou ik soms wel willen. Jezus erbij. Dan kun je even met hem overleggen. Dus we gaan lezen en kijken hoe Jezus omgaat met een plek en situatie van nood. Dat is de situatie dat hij aankomt varen omdat ze even tot rust willen komen. En dan komen ze aan bij die oever. En dan staan er 5000 mannen met hun gezinnen. Dus zo'n 15.000 tot 20.000 mensen staan daar op de oever. En dan gaat Jezus, dan staat er dat Jezus van ze houdt. En vriendelijk met hen begint te spreken over het koninkrijk. En hun zieken begint te genezen. Prachtig. Jezus die houdt daarvan. Maar het wordt steeds later. En op een gegeven moment wordt het tijd om naar huis te gaan. Of lekker te eten. Maar de discipelen worden wat onrustig. En dan begint het gesprek over de maaltijd die echt moet komen, de honger die er ontstaat. Toen Jezus, staat er in Johannes 6, vers 5, toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten geven? En hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Ja, Filippus antwoordde, zelfs 200 denariën zou niet voldoende zijn om iedereen hier een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan? Wat betekent dat? Wat stelt dat voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Nou, ik stop hier even. We weten hoe het verder gaat. Wat denk je toen Jezus Filippus in de ogen keek en zij wisten dat er zoveel mensen moesten eten? Wat zou je gezien hebben in de ogen van Jezus? Paniek? Nu weet ik het ook even niet, dat? Nou, ik denk het niet. Wat denk jij wat je zag in de ogen van Jezus? Ik denk, ondanks deze situatie, of misschien wel door deze situatie, dat je rust zou zien in zijn ogen. Terwijl hij die vraag stelde aan Filippus, hoe gaan we dat doen? Deze mensen te eten geven. Jezus was niet onrustig of in paniek. Misschien zou je zelfs iets van een twinkeling in zijn ogen zien. Hoe ga je dat eigenlijk doen, Filippus? Je loopt al een tijdje met mij op. Wat is nou jouw manier om te gaan met deze vraag? Misschien wel die twinkeling in zijn ogen van een uitdaging. Hoe ga je eigenlijk om met de nood in deze wereld? Nou, Filippus, die weet het wel. Jezus, dat is een beetje een kansloze vraag, want dan had ik hier een jaarsalaris. Het was nog niet nodig om iedereen een klein beetje te eten te geven. Dus. En denkend dat het gesprek misschien een beetje ten einde zou komen, zag hij Andreas. Andreas die dacht, nou ja, weet je wat, Jezus die daagt ons uit. Nou, prima. Ik loop even rond en hij kijkt om zich heen en ziet daar een knulletje rondlopen en die heeft een zakje met brood bij zich, zijn lunchpakket. En hij zegt, hé mannetje, mag ik dat eens even vasthouden? Wat heb je bij je? 5 broodjes en 2 visjes. Kom even mee. Kom even mee, zegt Andreas. Loop even met me mee naar Jezus. Wil je dat? Nou, dat wilde dat mannetje wel. En dat mannetje loopt al verwachtingsvol met Andreas mee naar Jezus. En hij hoort even wat Andreas daar zegt tegen Jezus als hij zijn broodjes geeft. 5 broodjes en 2 visjes, Jezus. Maar ja, wat stelt dat voor? Dat is niet heel hoopvol over je lunchpakket, toch? Wat stelt dit nou eigenlijk voor? Maar als hij dan met Andreas naar Jezus kijkt, dan ziet hij wat anders. Dan ziet hij niet de ogen van Jezus op. Dan hoort hij Jezus niet zeggen, nou inderdaad, Andreas, daar gaan we de oorlog niet meer winnen, jongen. Of, ja, jammer. Dat is niet genoeg natuurlijk. Zoek nog even door. Maar hij ziet iets van verwondering en vreugde in de ogen van Jezus. En Jezus geeft dat mannetje een knipoog. En hij pakt zijn broodjes aan. En dan kijkt dat mannetje hoe Jezus die broodjes pakt. En die broodjes omhoog doet. En hij kijkt, het lijkt bijna alsof Jezus iemand aankijkt. En hij zegt, papa, dank u wel. Dank u wel voor dit brood dat u gegeven hebt. En dank u wel en ik zegen het in uw naam. En dan ziet hij hoe hij Jezus het broodje pakt, een van de broodjes en het broodje breekt. En dat broodje wordt gebroken en hij geeft een stukje aan Andreas, een stukje aan Petrus en misschien ook wel een stukje aan dat jochie. Ga ook maar uitdelen. En daar gingen de discipelen. Ze deelden uit. Ontroerend mooi, toch? Terwijl Andreas zegt, ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Zegt Jezus totaal iets anders. Hij pakt het, hij dankt ervoor en hij zegent het. En het blijkt genoeg voor een wonder. Hoe vaak is het wel niet zo dat jij en ik, als we naar de nood in deze wereld kijken, zien hoeveel gebrokenheid er om ons heen is, en misschien juist ook nu om ons heen zien wat er allemaal nodig is, dat we naar onszelf kijken en denken, ja, ik zou wat willen doen, maar wat stelt het nou eigenlijk voor? Wat ben ik nou eigenlijk? Wat heb ik? En je denkt, ja, het stelt niet zoveel voor. Stel je nou eens voor dat je dat, wat stelt dat nou voor? Want dat is letterlijk wat Andreas zegt. Dat je dat ook bij Jezus brengt. Dat jij jouw lunchpakketje met wie je bent en wat je hebt in Jezus handen legt. Ik kan me zomaar voorstellen dat Jezus daar niet inderdaad zegt, ja, met jou gaan we de oorlog niet winnen, vriendin of vriend. Maar dat hij zegt, oh, vader, ik dank u wel. Voor wat u gegeven heeft in hem of in haar. Ik spreek mijn vreugde erover uit en ik zegen het. En ik breek het en ik geef het uit. Ons, wat stel ik nou voor? Of wat stelt dat nou voor? in de handen van Jezus is voldoende voor een wonder. En voor een impact op heel veel mensen. Ik kan me zo maar voorstellen dat er veel meer mensen waren met een lunchpakketje. En er waren er misschien al, die hadden een lunchpakketje lang op. Want die dachten, het is 12 uur. Of hoe laat dan ook, maar het is mijn tijd dat ik mijn lunchpakketje opeet. En die hadden helemaal geen weet van de andere mensen om hen heen die misschien geen lunchpakket hadden of in de nood waren. Dat kan, hè. Dat je gewoon geniet van dat wat je hebt. En dat je eigenlijk helemaal niet bewust bent dat er nood in deze wereld is. Of dat er gebrokenheid is. Dat je gewoon pakt wat je hebt en dat gebruikt. Maar stel je nou voor dat jouw hart wel geraakt is. Of dat jouw ogen wel geopend worden voor de nood in deze wereld. Dat je wel ziet wat daar gebeurt. Wat dan? Nou, dan kun je volgens mij op 3 manieren mee omgaan. Die lunchpakketjes die er toen waren. Ik denk dat de mensen er op 3 manieren mee om hebben kunnen gaan. De eerste is misschien dat iemand een lunchpakketje had en zag dat er mensen waren die niks bij zich hadden. En dan is misschien wel een natuurlijke reactie dat je denkt, wat een sukkels. Ze gingen naar Jezus en die man die haalt lang aan, dat weet je. Of die is lang bezig met al die genezingen. Nou, dan smeer je je broodje toch, als je daar langer van wil genieten. Nou, niet gedaan, dan moet je naar huis. Maar ik heb het wel gesmeerd. En ergens voel je wat onhandig, maar je doet het onder je jas. En af en toe doe je netjes onder je elleboog, stop je een broodje naar binnen. En je denkt, jij komt de middag wel door. En die andere, ja, dat is een beetje hun probleem. Met een volle buik en een beetje een leeg hart haal jij die middag wel. Dat is de ene. Je houdt het op een afstand door gewoon te beredeneren en te zeggen, ja, het is hun eigen schuld. Het komt door de omgeving. Of zij moeten daar maar eens anders. Dat is één. Het tweede is dat mensen hun eigen lunchpakketje zien en echt geraakt worden door de nood om hem heen en denken, ik kan niet meer genieten van wat ik heb. Ik moet delen. En ze gaan angstvallig uitdelen van alles wat ze hebben. En ze geven iets aan de mensen om hen heen, maar ze merken al gauw, ze hebben misschien iets kunnen geven aan 10 mensen en toch, het is te kort, het is te weinig. Niet genoeg. Misschien bewonderen de mensen jou wel om je vrijgevigheid, maar ze worden geen onderdeel van het wonder. Ze kijken naar jou en nog niet naar Jezus. Als je vooral in eigen kracht uitdeelt wat je hebt en jezelf helemaal leeg geeft, dan word je eigenlijk vooral steeds bewuster van je eigen tekort. En mensen zien niet iets van het wonder. Nou, het derde, waar Jezus ons in dit verhaal toe uitnodigt, je kunt ook dat wat je hebt. Ook al lijkt het niet zoveel. Ook al denk je, ik heb nauwelijks genoeg voor mezelf. Jezus nodigt je uit. Geef het nou eens in mijn handen. In dit verhaal komt Jezus tussen ons en de nood in deze wereld in te staan. Hij zegt, ik wil dat je geraakt wordt door dat wat je ziet. Maar ik wil niet dat je jezelf leeg hoeft te geven. Dat je moedeloos wordt of dat je jezelf terugtrekt en verhardt. Maar ik wil dat je mij in de ogen blijft kijken. En dat je vanuit het kijken in mijn ogen, jezelf of dat wat je hebt, geeft in mijn handen. Jezus staat ertussenin. Ga niet met de nood aan de slag zonder Jezus in de ogen te kijken. Ja, en dan staat er zo'n klein zinnetje in de Bijbel. En Jezus brak het brood. Ja, dat moet voor het jochie best wel vreemd geweest zijn. Van, nou, hij had misschien ook kunnen zeggen, nou doe dat maar niet Jezus. Ik vind het lekkerder om het gewoon zo te doen. Of, ja, het zijn er maar 5, dus als u zo ook gaat breken, dan ergens mocht het jochie zich terugtrekken en het echt in de handen van Jezus geven. In de handen van Jezus kan het zijn dat je dromen, je plannen, iets van je leven of jouw manier van kijken of denken of berekenen gebroken moet worden, voordat het klaar is om te delen. Jezus die moet soms wat breken om het te kunnen delen. Maar gebroken worden in de handen van Jezus, dat betekent ook dat je klaar wordt om een onderdeel te worden van zijn overvloed. Om uitgedeeld te worden. En je ziet dat Andreas, die krijgt zo'n half broodje in zijn handen en zegt, succes Andreas, ga het maar uitdelen. Al die mensen zitten daar in groepen van 50 verwachtingsvol naar hen te kijken. En Andreas kijkt naar zijn broodje en denkt, dat heb ik weer. Jezus, wat wilt u? En hij loopt naar zijn groep toe en hij begint misschien wat terughoudend. En hij zegt, heer, pak maar een stukje. Jezus zegt dat ik het uit moet delen. En de eerste die pakt een klein stukje. En niet te veel, hè? Wacht even, we moeten het wel delen, hè? En de volgende pakt een stukje. En Andreas merkt dat het niet opraakt. En de volgende pakt een stukje en Andreas zegt, nou, pak maar wat meer, hoor. En jij trouwens, jij kan ook nog wel wat hebben. Want hij merkt dat terwijl hij deelt, komt hij terecht in de overvloed van Jezus. En dat is zo mooi. Pas als je gaat delen, kom je terecht in de voorraadkamers van God. Pas dan kan God gaan meedoen. Terwijl als je gewoon houdt wat je hebt, dan blijft het zo klein als dat het is. Maar al delend komt Andreas terecht in de overvloed van Jezus. En hij gaat en aan het einde gaat hij nog een keer terug. Heb je echt genoeg? Want er is zat bij Jezus. Mooi hè? Om de overvloed van Jezus te leren kennen, moet je gaan delen. En dan aan het eind, dan staat er zo'n zinnetje. Dan staat er, en er was nog over. Terwijl iedereen verzadigd was. Ah, dat is het koninkrijk van God. Daar gaat het heen. Dat laat Jezus zien. Het loopt uit op een diepe verzadiging van iedereen. Er is genoeg voor iedereen en er blijft over. En dan zegt hij tegen de discipelen, kom maar, ga maar, haal het maar op. Zorg ervoor dat er niks verspild wordt. En dan lopen de discipelen tussen die groepen door. En het zal natuurlijk een feestelijke stemming zijn geweest. Ja, hier is ook nog wat. Ja, we hebben over. Kijk dat gastje, kom met één broodje, moet je nu zien. Je hebt nu een hele mand vol. Je gaat erop vooruit. En terwijl ze met een man vol naar Jezus toe lopen en met elkaar kijken, gast, wat heb jij? En dan moet je kijken hoeveel ik heb. En iedereen die staat er voor Jezus en zeggen, we hebben allemaal een man vol. En ik moest denken dat Jezus eigenlijk gewoon iets heel moois laat zien aan jou en aan mij. Zo werkt het als je samenwerkt met Jezus. Je houdt over. Soms denken we wel eens, het is pas genoeg als ik zelf leeg en uitgeblust en uitgeteld, zonder vrije tijd, alles geef wat ik heb. En niet meer over heb voor thuis. Maar de discipelen die mochten met een mand vol terug of gaan en nog een keer kunnen uitdelen. Ook op de plek waar zij thuis waren. Als je samenwerkt met Jezus. Als je niet in eigen kracht werkt. Niet alleen maar deelt wat je zelf hebt, maar deelt wat Hij heeft. Ja, dan hou je over. Voor thuis, voor jezelf. Dat is overvloed. Mooi hè? En dan eindigt dit verhaal. En er staat in het Johannes-evangelie, dit is een teken. Dat is net iets meer dan dat het een wonderlijke gebeurtenis is. Dat er 5000 mensen te eten krijgen. Het is een teken van iets anders. Het verwijst, bedoelt Johannes daarmee. En Jezus legt het uit in het vers 35 van hetzelfde hoofdstuk. Daar zegt hij, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal nooit meer honger lijden. En als we dan kijken naar Lucas 22, vers 19, daar staan dan precies dezelfde woorden bijna die we lezen in dit Johannes-evangelie. Daar staat dan, en hij nam het brood, hij sprak zijn dankzegging erover uit, hij brak het en hij gaf het. En hij zei toen, neem, eet, dit is mijn lichaam. Jezus die laat zien dat hij het brood is wat hier gedeeld wordt. Het broodje. Wat stelt hij nou voor? Zo wordt er natuurlijk ook vaak over Jezus gedacht. Wat stelt Hij nou voor? Wat heb je nou aan Jezus als je de nood in deze wereld ziet? Maar Jezus, als je Hem in de ogen kijkt, ook op dit moment, met de nood om ons heen, dan zien we geen paniek in zijn ogen. Dan zien we rust, omdat Hij weet, er is genoeg. Er is genoeg. En ergens stapt Hij tussen jou en de nood in. En Hij zegt, geef mij maar in de handen. Want in mij is er genoeg. Voor deze wereld. Wil jij een onderdeel worden van het wonder wat er te vinden is in Jezus? Dan ben je welkom met jouw lunchpakketje.